Zus en broeders, een van de dingen die ons wringt,
ja,
dat is dat iemand anders het laatste woord heeft. Niet alleen omdat hij het laatste woord neemt, maar omdat hij het laatste woord toekomt. En in de vroegere samenleving, toen de ordening, de hiërarchische ordening naar functie, sterren en strepen duidelijk was en de inspraakmogelijkheden beperkter waren, legden we ons daar sneller bij neer. Nu, bij de minste gevoelens van tekortkoming, gaan we in hoger beroep. Een van die instanties waar anderen over ons beslisten, was op school, bij de deliberatie. Het kan ook gaan bij de aanneming voor een of andere job. Maar voor de rest voeren wij meestal zelf nogal een hoge toon en beslissen wij voor onszelf, al dan niet voor gezin en familie. Dan te moeten horen in de godsdienst, in de Joodse, christelijke, islamitische godsdienst, dat er iemand is die het laatste woord krijgt over ons bij een einddeliberatie, dat wij als het ware voor een vierschaar moeten komen om ons te verantwoorden over hoe wij die kostbare tijd die wij een leven lang hebben gekregen op deze planeet, dat wij daar verantwoording voor moeten geven? Hallo? Geef mij mijn pensioen, laat mij rentenieren en laat mij met rust. Dan nog op het einde van de rit, terwijl ik denk, jabbedabbedoe, we springen het paradijs in, dan eerst bij de douanier moeten langskomen die vraagt, hela, laat eens zien, wat is uw bagage? Wat heb je in petto gehad? Wat was doorslaggevend in uw leven? Leefde jij als een egotripper? Ik en mijn cocoon? Of had jij met een breder hart oog voor uw medemens? Sommigen zullen dan van verbazing omvervallen en denken, nou, had ik dat maar eerder geweten. U, beste christenen, u zou beter mogen weten. Want Jezus spreekt duidelijke taal. De Egyptische goden en vele goden van het heidendom, die waren erop uit om offers te krijgen en hun naam geëerd te weten. Of het nu Amon was of Aton, het zal voor God, in de ene God gelovende, worst wezen. Maar voor degene die op christelijke wijze God willen benaderen, staat het als een paal boven water. Dat is, je kan God niet dienen als je aan je naaste, als je aan je evenmens voorbij gaat. En dan moet u niet alleen denken aan diegene die misschien comfortabeler dan u, uw buur is, links, rechts, tegenover, boven of onder. Je mag ook in deze wereld, waar wij dankzij de sociale media in verbondenheid staan met Jan en Alleman, en die Jan, dat is ook dan Kevin en Kelly, dat is ook Omar en Fatima, Juan en Rosemaria, iedereen, alle volkeren, tutti quanti. Dus we kunnen niet doen alsof we het niet weten. De wereld is een dorp geworden. En dus hebben we voelbaar de kans om meer even mensen als naaste te ervaren dan in vroeger tijden, toen al die andere mensen ver weg woonden, zoals wij dat zeiden, in de ontwikkelingslanden of in de missiegebieden of in de exotische contraien, terwijl nu, ach, we reizen de wereld rond. Wie heeft nu het laatste woord? Op het einde van de rit komt het diegene toe die zelf eigenlijk geen verantwoording heeft af te leggen. Het is God zelf. Het is in zijn naam Jezus die de rapporten uitdeelt. Maar zoals wij dat ook zeggen aan de leerlingen, de leraar geeft geen punten. Ik zeg ook altijd tegen de leerlingen in het begin van het schooljaar, ik geef geen buizen. Wauw, het vuur fonkelt in hun ogen. Ik zeg, ik geef ook geen punten. Oei, ik geef alleen les. De rest moet je verdienen. Slik. Want als je de complimenten van oma en de suikernonkel graag te horen krijgt bij kerstmis, dan moet je ook aanvaarden dat de buizen ook uw eigen resultaat zijn. En dus ben je verantwoordelijk voor je eigen inzet. Ieder volgens Gods vrucht en vermogen. En dat geldt ook voor ons, zusters en broeders. Ieder volgens Gods vrucht en vermogen. Over het vermogen gaan we niet hebben. Dat laat ik aan de collectanten over, zo dadelijk. Maar over de godsvrucht, ja, kijk, hallo, hallo. Als u God lief hebt, herken dan in elke medemens ook zijn aanwezigheid. Nu, dat God het laatste woord heeft, dat klinkt al zwaarwichtig. Maar de vraag is, heeft hij ook impact op het moment zelf als we iets moeten beslissen? En zo vinden wij in onze geschiedenis, als u wil, onze vaderlandse geschiedenis, voorbeelden van mensen die minstens symbolisch hebben laten aanvoelen, niet dat die zelf het laatste woord heeft, maar dat wij een hogere instantie hebben, Jezus in Gods naam. Godfried van Bouillon, die koning werd van Jeruzalem, die zei, kijk, ik ga hier geen kroon dragen. Want de enige die als persoon waardig was om de koninklijke kroon te dragen in deze stad, dat was Jezus. En dat was een doornenkroon. Dus het is niet aan mij om hier te gaan paraderen. Nu, dat is symboliek. Daarmee heeft Jezus nog geen impact op uw manier van doen. Er wordt in vrome verhalen verteld dat keizer Frederik Barbarossa op een rijksdag, dat hij niet op zijn troon ging zitten, maar op een gewone stoel, om aan te geven dat de beslissingen die zouden moeten genomen worden voor de res publica, voor het algemeen welzijn, dat die eigenlijk zouden moeten afgestemd worden op wat God zou willen. En dan is dat een mogelijkheid, vermoed ik, om een beetje uw eigenste belangen wat te overstijgen en te kijken wat echt het algemeen goed doel dient. Mochten wij zo bij het nemen van een beslissing, groot of klein, ons ook kritisch de vraag stellen, stel je nu eens voor dat Jezus hier naast mij zou staan. Want eerlijk gezegd, God klinkt voor velen vaag achter de wolken. Daar doe je mee wat je wil, bij manier van spreken. Maar als Jezus vlak naast u staat, dan wordt het toch wel even iets prangender. Dan wordt het iets meer, ik zal niet zeggen mes op de keel, maar toch, hallo, hallo, hier staat de ware liefde naast u. Durf jij zeggen dat de beslissing die jij gaat nemen, voor uw gezin, gewoon naar uw buren toe, naar mensen die u vreemd zijn toe, naar mensen die u toevallig ontmoet op straat of op uw werk, die uw collega's zijn, dat de beslissing die jij neemt, dat die in geweten is genomen. Zou jij durven zeggen dat ik, Jezus, daar kan achterstaan? Niet altijd eenvoudig om daarop te antwoorden in eer en geweten. Natuurlijk, wanneer we zeker zijn dat de beslissing goed genomen is, dan zijn we gemakkelijker geneigd als gelovigen om dan te kunnen zeggen, God is ermee gemoeid. U kent allemaal het grote beeld in Rio de Janeiro Het is overvloedig in beeld gekomen naar aanleiding van de Olympische Spelen. Ja, van Jezus die met open armen alle volkeren wil ontmoeten. Maar in datzelfde Zuid-Amerikaanse continent heeft men in 906 een beeld opgericht aan de grens Argentinië-Chili om bij een overeenkomst zonder bloedvergieten eer te brengen aan Christus, koning. Zijn wil is geschied. Geen oorlogsverklaring hier. Wanneer alles goed blijkt voor beide partijen, kunnen we zeggen oef en kunnen we er Gods hand in herkennen. Op het moment zelf is het altijd moeilijker, wikken en wegen. Om duidelijk te laten aanvoelen dat de ware liefde, de zuivere liefde, dat dat Gods enige bekommernis is. Wat is het specifieke, het unieke van onze christelijke godsdienst? Dat is dat God liefde is. En dat die liefde de motivatie zou mogen zijn van al wat wij denken, zeggen en doen. En dat is ook de reden waarom in het verhaal van de vlucht naar Egypte, dat in de legende men zegt dat die valse afgoden bogen zelfs neerstortten wanneer Maria, Jozef en het kind Jezus voorbij kwamen. Alsof dat de afgoden aanvoelden, wij moeten het hoofd buigen voor de ware God. Die de ware wijsheid, de ware liefde vertegenwoordigt. U begrijpt dat ik dit vetiver uit de Bijbel heb aangehaald als een mogelijkheid om even te verwijzen naar de totale waanzin die zoveel honderden en via de slachtoffers duizenden families heeft aangegrepen in Egypte de afgelopen uren. Zolang mensen op deze planeet rondlopen en zich niet door de ware God laten leiden in hun hart en in hun verstand, dan zijn we er niet. Het feest van Christus Koning, beste mensen, is niet zomaar uitgevonden. Het is eigenlijk op de kalender geplaatst na de verschrikkelijke oorlog van de Eerste Wereldoorlog. Waar zoveel hun bloed hebben vergoten. Ook in onze kerk achteraan, dat zal overal zo zijn, in Zoersel, in Brussel, waar dan ook, staan lijsten van burgers, vaders, grootvaders, nonkels, broers, zonen, die op het slagveld hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van ons volk. Ze hebben zich gegeven. De kroon van het martelaarschap, kunnen wij nu zeggen, is de hunne. Maar doe het maar eens in hun plaats. Dat is andere koek. En die strijd die geleverd is in de loop der tijden mag niet te vergeefs zijn. Wij moeten laten aanvoelen als christenen dat de kern van ons geloof niet zomaar een fabeltje is met valse romantiek zoals in de kerstnacht, maar dat dat een basis is om te leven. De ware liefde die geen grenzen kent voor geen enkele medemens, geen enkele naaste. En daarom, u terrorist, weet dat jij schijnbaar het laatste woord hebt gehad over het leven van deze onschuldige. Maar het laatste woord komt aan God toe. In uw Arabische taal Allah, de verhevene, de barmhartige. Maar weet dat de barmhartigheid geen vals excuus is om alles toe te laten. Soms hebben wij de indruk in deze wereld dat er laat gereageerd wordt op het kwade. Maar het zal geen alibi zijn om te moeten aanvaarden dat God het laatste woord heeft over elke mens op deze planeet. En daarom, zusters en broeders, gaan we niet alleen het dreigende vingertje omhoog steken. Iedereen mag voor zichzelf in eigen geweten kijken. Elke dag opnieuw. Eventjes checken. Zit het goed bij mij? En eerlijk gezegd, daarvoor dient ook de zondagse misviering. Is eventjes, zo gelijk een vuursteen, zo eventjes ketsen op de radicale boodschap van Jezus.
En dan maakt het u soms maar moeilijk. Dat geeft u soms een onwennig gevoel. Neem dat er gerust bij. Wees soepel, wees sportief. Denk na, op welk spoor zit ik in het leven? Want wat ik op klein formaat kan doen, dat doen anderen op groot formaat. En dus, vooraleer u zich verder laat op sleeptouw nemen door de gevoelens van onmacht, door het terrorisme, laten we eerst kijken in eigen hart. In welke mate heeft ook God het laatste woord? Eens op het einde van de rit, jawel, maar ook nu reeds in uw gedachten, in uw woorden en in uw daden. Laten we hopen en bidden dat ook u Gods stem mag herkennen in elke beslissing, groot of klein. In de hoop dat ooit aan u mag gezegd worden: Gij, gezegende van mijn Vader, kom aan mijn rechterhand. Deel in mijn vreugde, in de hemelse vreugde die voorbereid is vanaf het begin der aarde. En dan zal het een vreugde zijn om met diegenen die wij vandaag koning noemen, voor altijd te delen in de glans en de glorie, in het aanschijn van Gods eeuwige liefde. Amen.